Ja, ja, Katrien. Ja, ik moet zo beginnen. Net zoals we met onze eerste podcast dan straks met Greg Van Avermaat en Joran Driessen op die manier zijn begonnen. Dus geen ja, ja, Hans van mijn collega Tim, want die zit ziek in Nederland. Dus ja, gaan we weer een Vlaamse aflevering krijgen in deze Triathlon Praat podcast. Welkom aan iedereen op Vele Verlies voor onze live podcast met niemand minder dan een tweevoudig Olympische triatlete. Een dame met een geweldig palmares ook op de long distance triathlon. En nu ja, afscheid genomen, dus ze zit hier eigenlijk als toerist. Welkom Katrien Verstuift.
Dank u, Hans. Ja, het is al even geleden sinds ik mijn laatste profwedstrijd gedaan heb. Een echt 100% afscheid zou ik het niet noemen, want ik doe wel graag nog wel eens een triathlon mee. Maar de dedication is er een beetje uit, laat ik zeggen.
Ja, het harde trainen, is dat eruit of blijft dat nog altijd?
Ja, dat is moeilijk om afscheid van te nemen. Ik las in het artikel van Sportza na de overwinning van Greg Van Avermaat in Marbella dat heel moeilijk is als je topsporter bent geweest van volledig van dat ritme eruit te krijgen. Dus ik zit nog in de detoxfase.
Is dat nog de ontkenningsfase?
Ontkenning zou ik het niet direct noemen, maar ik merk dat elke dag toch iets van sport doen van mij ook een beter mens maakt. Gewoon ook mentaal. Ik heb dat echt wel nodig, ja.
Ja, ja, het is een cliché bij veel triatleten. Ik heb het ook, denk ik, tegen jou gezegd bij jouw afscheid. We zien elkaar wel terug over een paar jaar, want het is een microbe. Eén keer als die bijt, ja, die blijft vaak lang hangen, hè.
Ja, inderdaad. Ik werk nu een klein anderhalf jaar voltijds. Dus ik ben redelijk snel voltijds beginnen werken, nadat ik ook al wel 7 jaar halftijds werkte. Maar ja, het loopvolume is een pak hoger nu en het zwem- en fietsvolume is wel een stuk lager. Maar het blijft wel sporten en die endorfines van sporten, die heb ik wel nodig om mij goed te voelen.
Ja, dat is nog altijd jouw favoriete tak van sport, dat lopen?
Ja, op dit moment
wel. Want
dan
kom je een beetje oorspronkelijk uit, hè?
Ik kom eigenlijk, ja, je zou het niet zeggen, oorspronkelijk uit de zwemsport. maar dat is de sport dat ik op dit moment minst graag doe. En ook ik probeer mij 1 keer in de week toch naar het zwembad te begeven om de feeling een beetje te behouden. Maar lopen is gewoon het meest praktische. Zeker als je een dag van 8,5 uur gewerkt hebt. Je stapt de deur uit, je gaat een uurje lopen en je hebt een goede training gedaan. Dus,
ja, dat is ideaal inderdaad. Hè. Loopschoenen aan en gaan, terwijl ja, zwemmen moet je zien dan. Kunnen we baantjes zwemmen, naar het zwembad omkleden. Het is altijd een heel gedoe. Hè?
Klopt inderdaad. Je moet, zeker in de winter, je moet naar het zwembad fietsen of met een auto gaan, je omkleden, het koud water inspringen. Ik kom ook uit de zwemsport, dus ik haal het minste voldoening uit die sport op dit moment, omdat ik verbeter daar gewoon ook niet meer in. Dat wordt alleen maar slechter. Dat is niet erg motiverend, terwijl als ik mij wat meer fixeer op lopen, ik heb in oktober een volledige marathon op zich gelopen en dan merk ik dat ik daar kan ik mijn grenzen nog wel verleggen.
Ja, is er ook zoiets als kloormoeheid? Is dat iets wat bestaat, dat je op een gegeven moment zegt van ik heb genoeg zwemtrainingen in binnenbad in al dat kloorwater gedaan?
Ja, dat klopt wel een beetje. Plus ook, ik zwem heel vaak alleen. Ik denk dat ik meer in het zwembad zou terug te vinden zijn als ik in groep terug kan gaan zwemmen en mijn niveau op die manier terug een beetje opkrikken. Want van jaren alleen te zwemmen word je één niet sneller. Anderzijds voel ik ook wel, het zwemmen is voor mij ook, die 1 keer per week dat ik ga zwemmen, dat is voor mij ook wel even me-time. Even afknappen van de buitenwereld. En ik kom dan, ik beloon mij achteraf meestal ook nog met een half uurtje sauna.
Ja. Ja, dat is een herkenbare. Ik denk bij veel triatleten, bubbelbad of sauna, dat zo, als het een extra zware zwemtraining is geweest, dan duiken we daar graag in. Hè?
Ja, en de voldoening is des te groter als je je zwemtraining dan toch gedaan hebt, van even met een voldaan gevoel in de sauna te gaan zitten. En dat is dan ook goed voor mijn herstel van mijn looptrainingen en fietstrainingen.
En dan terug uit de sauna stappen met zo'n gevoel, nu doe alles zeer en begint alles op te stijven. Ja.
Ja, dat valt op zich wel mee. Ik kom daar heel ontspannen uit. En vooral ook, zowel naar mijn job als naar het sporten toe, is die tijdsinvestering van even in de sauna te gaan wel heel positief ook.
Ja, misschien ligt het aan mij hoor. Ik heb dat wel, maar dat heeft dan ook vaak te maken, denk ik, met het gebrek aan zwemtechniek en het zetten van te veel kracht in het zwemmen. Katrien, als we naar jouw carrière kijken, die is eigenlijk op te delen in twee fasen. Je hebt eerst het Olympische gedeelte, waarin jij het geluk hebt gehad en daar keihard voor gewerkt hebt om 2 keer op de Olympische Spelen te staan. Nadien een succesrijke long-distance carrière. Hoe kijk jij daarop terug, op die twee stukken van jouw loopbaan in de sport, zeg maar?
Ja, dat zijn eigenlijk inderdaad twee hoofdstukken. Ik kom uit de zwemsport en ik was eigenlijk maar een middelmatige zwemmer. In België zat ik bij Brabo in Antwerpen. Dat is een club met heel veel goede zwemmers. Ik was iemand die heel hard werkte, maar ik had daar absoluut niet het talent. Dus veel van mijn zwemgenoten van vroeger, die moesten daar achteraf mee lachen toen ik op de Spelen stond en van hun eigenlijk niemand op de Spelen geraakt is. Ik ben ook als kind opgegroeid met Olympische Spelen, want mijn vader die was als teamarts betrokken bij de Olympische ploeg, waardoor dat hij zelf ook meer dan 7 keer naar de Spelen is geweest. Dus ik was opgegroeid met mascottes van de Olympische Spelen, t-shirtjes van de Olympische Spelen. Dus ja, in zwemmen was dat nooit echt realistisch. En in triathlon, ik had nog maar mijn eerste kwartriathlon gedaan en ze spraken daar al over. Londen was op zich nog maar 3 jaar in mijn triathloncarrière. Dus eigenlijk was het doel wel te pieken naar Rio. Daar is het een beetje misgelopen, omdat ik ook heel veel stress had voor dat parcours. De week voor de wedstrijd werd ik ook ter plaatse ziek, waardoor ik niet echt op volle kracht aan de start stond. Dat was iets minder. Maar op zich waren dat zijn dingen waar ik wel trots op ben. Mijn lange afstands hoofdstuk eigenlijk is wel een beetje onderbroken geweest door de corona. Zeker op die volledige afstand. Daar heb ik wel een beetje het gevoel dat ik daar niet ten volle alles heb kunnen uithalen. Omdat ik er maar 4 heb gedaan. En eigenlijk pas bij de laatste het gevoel had dat ik een beetje de marathon onder controle begon te krijgen. En zeker die laatste wedstrijd heb ik veel in de eerste wissel laten liggen. Waardoor ik ook het gevoel heb dat ik... Ik had daar echt een hele goede tijd kunnen neerzetten, maar ik heb daar veel te veel alleen moeten fietsen door een slechte wissel in het begin ook.
Maar ja, ik denk als je gaat kijken naar al die wedstrijden samen, dat er veel meer hoogtepunten dan dieptepunten zijn. Ik wil het eerst eens even hebben over een speciaal hoogtepunt, want daar was ik zelf bij. 2012, Londen, de Olympische Spelen, Hyde Park. Wat zou het geweest zijn, 200.000 man langs de kant.
Ja, dat was echt onrealistisch. Ik krijg daar nu nog kippenvel van. Ik had daar 10, 20 secondjes te traag gezwommen om in de kopgroep te zitten. Ik zat er nog altijd in een groep met Vicky Holland, later ook wereldkampioene geworden en derde op de Olympische Spelen van Rio. Ik heb daar 10 kilometer in de buurt van Vicky Holland gelopen, een Britse in Hyde Park. En ik kon zelfs mijn eigen ademhaling niet horen. En ook, ik had zelf veel familie uit de pannen Antwerpen die allemaal met de trein naar Londen waren gekomen. Mijn ouders, mijn zus, mijn broers, die zaten allemaal ook vrienden ook van de triathlon. Dat is echt een once in a lifetime. En meer dan Rio is Londen echt wel iets dat mij voor mijn hele leven bijblijft ook wel.
Maar goed, je hebt dan inderdaad 2 Olympiades meegemaakt. Daar keihard voor geleefd en voor getraind. Dat is dan 1 keer om de 4 jaar. Dan moet alles meezitten. Je zei dat net, Rio, dat was een ander verhaal. Daar gaan we het niet te veel over hebben. We gaan het vooral hebben ook over hoogtepunten. Over hoogtepunten gesproken. Tim die had ook nog wel wat vragen doorgestuurd. We hebben ook nog wat vragen van luisteraars gekregen. En Tim die zei, succes dat komt altijd in golven. Soms is er meer, soms is er minder. Hij zei, je hebt een bijzonder rijke loopbaan als topatleten achter de rug. Hoe kijk je naar de enorme hoeveelheid aan Belgische wereldtoppers? Inclusief de bijhorende successen van dit moment. Kunnen we spreken van een gouden generatie, Katrien?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat iedere generatie wel zijn eigen verhaal heeft. Kathleen Smet, dat was ietsje voor het moment dat ik actieve triathlon volgde. Maar ik heb wel heel veel tips van Kathleen Smet gekregen. We mogen dat ook niet vergeten. Kathleen Smet, 4e op de Olympische Spelen van Athene. Samen met Mieke Suys, ook een heel goede generatie geweest. Ik ben zo wat begonnen in de tijd van Peter Kroes, Axel Zeebroek. Dat heb ik wel al gevolgd op de Spelen van Peking. En dan bij mij Simon de Kuyper, toch ook wereldbekers podium gedaan. Peter Kroes ook zeker als junior heel goed gepresteerd. Maar op dit moment, ja, Jelle Geens, Maarten van Riel, Jolien Vermeijlen ook op de korte afstand. Ik kan daar alleen maar respect voor hebben, want ik zie ook dat sinds de corona het niveau zo hard omhoog gegaan is. En ja, dat is geweldig dat België daarin meegroeit. En dat we daar, ik denk dat we als klein land trots mogen zijn op onze atleten ook.
Ja, absoluut, absoluut. Dat is ook een vraag die ik mezelf soms wel eens stel. Van, want wij durven de lat tegenwoordig wel hoog te leggen, ook voor onze atleten. Maar als je ziet van hoe klein België is en ook qua triathloncultuur. Natuurlijk hebben wij die enorme cultuur en we hebben een Luc van Lierde en een Frederik van Lierde gehad. Maar toch, we zijn een klein landje dat inderdaad wel wat toppers voorbrengt. Waaronder jij zelf. En dan is dan ook de volgende vraag een beetje. Hè, dat tweede deel van jouw carrière. Ben je op de long distance gegaan. En dan zijn er een pak successen gevolgd. En ik kan mij voorstellen, en Tim die had daar ook een vraag over, van ja, heb je het gevoel dat je misschien te vroeg op het hoogste niveau hebt geacteerd als je bedenkt van hoe dat er tegenwoordig uitziet, het profleven, het prijzengeld, de wedstrijden die er zijn. Het is een andere sport dan toen jij er eigenlijk heel actief in was. Hè?
Ja, dat klopt wel. Tegenwoordig, zeker met die T100's, wat er nu van prijzengeld omgaat. Ik had het gemakkelijker op de Olympische afstand met ondersteuning van Sport Vlaanderen. De federatie die eigenlijk alle stages en vliegtickets, hotels, via Sport Vlaanderen eigenlijk ondersteunde. Dat was toch een pak moeilijker, eens dat ik vanaf 2017 zelf mijn vluchten moest gaan boeken, regelen. Ik heb ondersteuning gekregen van Wekup Veldeman, daarvoor bij Atriac. Maar dat is toch even meer op uw financiën kijken. Dat is ook een van de hoofdredenen waarom dat voor mij ook een dik jaar terug eigenlijk. Ook zoiets van, ik werk maar halftijds en ik steek eigenlijk mijn halftijdsloon volledig in vluchten, hotels. En ondanks dat het prijzengeld in sommige wedstrijden veel hoger ligt, als subtopper kom je er gewoon niet uit. Dus ja. Samen met de leeftijd ook wel en dan een beetje de motivatie dat wat minder was, was het voor mij ook wel, één financieel had ik zoiets van, Het klopt niet meer voor mij niet.
Ja, en er is ook een leven na de sport natuurlijk. Hè. Dus heb je die switch eigenlijk vlot kunnen maken?
Ja, eigenlijk wel. Wat veel mensen misschien niet weten is dat ik eigenlijk een half jaar na de Olympische Spelen van Rio al halftijds beginnen werken zijn. Ik ben bij Runners Lab kunnen starten. Die waren toen partner van mijn toenmalige club. Dus ik ben daar eigenlijk vlot kunnen starten. En dat is eigenlijk een job dat ik 7 jaar halftijds gecombineerd heb met triathlon. En het jaar voordat ik gestopt ben, had ik al aangegeven op een van mijn evaluatiegesprekken dat het eraan zat te komen voor voltijds te gaan. En mijn baas heeft ook direct gezegd dat er altijd plaats voor mij ging zijn. En dus voor mij, ik denk 3 weken nadat ik mijn laatste profwedstrijd gedaan had, was ik al voltijds aan het werk. Het was een beetje wennen om wat tijd te vinden om te sporten. Maar op zich is op dat vlak niet zo geweldig veel veranderd. Ja.
Is er dan ook wat druk wat dat wegvalt? Van het regelen van die reizen en verblijven, je stageperiodes, die wedstrijden inplannen. Ja. Tegenwoordig ook niet meer eenvoudig?
Nee. En ik voelde bij mezelf, ik vond dat al heel moeilijk. Je reist vaak alleen, omdat anders moet je nog eens iemand bekostigen, een extra vliegticket en zo. Dus maar ik voelde vooral na de corona-lockdown dat de zin om in een vliegtuig te stappen, op hotel te gaan, die was bij mij wel weg. En ik heb nog een paar keer chance gehad met bijvoorbeeld het jaar dat er een EK in Menen was, 70.3 knop. Zo wat wedstrijden
Challenge
dichterbij. Ja, en dan Almere en zo. Dat je met een auto kon doen. En dat waren, als je daar probeerde, dan daar waar rond te puzzelen. Maar ja, het was de motivatie om vliegtuig te boeken, hotel te boeken, die was echt wel bij mij aan het weggaan. Ja,
daar kan ik mij iets bij voorstellen. Laten we het nog eens hebben over een stukje hoogtepunten uit die long distance carrière. Je noemde net wat wedstrijden. Zijn er wedstrijden die er bij jou bovenuit steken, dat je denkt van, dat is echt wel een race waarvan ik echt genoten heb en met veel plezier aan terugdenk?
Goh ja, zeker. Er zijn er verschillende. In de eerste plaats denk ik aan een aantal overwinningen. Mijn eerste 70, allee, niet mijn eerste 70.3, maar wel mijn eerste, als ik officieel weg was van de korte afstand, was de 70.3 Weymouth in Engeland. En ja, ik had een heel moeilijke periode achter de rug na de Spelen van Rio. En ik was ook in april pas bij een nieuwe trainer beginnen gaan, bij Pieter Timmermans. Dus dat was een beetje van nul beginnen. Ik was eigenlijk in het begin van het seizoen nog wat meer op de korte afstand bezig. En ja, in de laatste kilometers loop ik mij daar naar de overwinning. De foto's en het filmpje, ik heb dat nog ergens op mijn gsm staan. Het staat ook op mijn Instagram-pagina. Ja, dat was ongeloof eigenlijk. En ja, toch redelijk wat randjes gelaten om een moeilijke periode achter mij te laten. En dan als een van de weinige Belgische dames een halve triathlon op het Ironman-circuit te kunnen winnen. Ja, dat was zeker mijn eerste succesje op die volle afstand. Maar ik denk ook bijvoorbeeld aan mijn eerste volledige in Barcelona, sub 9. Spijtig dat ik dat net niet heb kunnen herhalen in Almere. Maar ja, dat was ook... Paul Kay kwam mij al voor een interview achteraf. En ik kon eigenlijk alleen niet stoppen met wenen, gewoon van de emoties. Ik denk dat iedereen dan een volledige Ironman of een marathon gedaan heeft. Het niet droog kan houden, denk ik. Ik weet waarover ik praat. Ja.
Dat gebeurt zelfs bij een halve triathlon, Gabriel Versteft. Zeker als je voor je wedstrijd een leuk kaartje krijgt. Van iemand die een speciaal wake-up pakketje naar je toestuurt. Voor de mensen die niet mee zijn, ik kreeg van Katrien een kaartje toegestuurd om mij veel succes te wensen in mijn challenge view bekomen, eerste halve. Dus dat was ook wel mooi. Heb ik onderweg ook nog aan zitten denken. Dat zijn zo van die dingen die mensen motiveren. Gesproken over die Ironman, was dat niet te laat? Als je nu terugkijkt op die hele carrière, heb je nooit van die momenten gehad dat je dacht van misschien had ik iets vroeger die volledige afstand moeten doen?
Ja, het antwoord is een beetje dubbel. Ondanks dat Rio de Janeiro een heel grote teleurstelling is geweest voor mij, waar ik toch wel een aantal maanden niet goed van ben geweest, ook door andere dingen, heb ik daar geen spijt van dat ik 2 keer Olympische Spelen heb meegemaakt. Dus ik denk dat ik gewoon algemeen te laat naar een triathlon ben begonnen. Maar ik denk ook, ja, die lange afstand, ik heb altijd gezegd, ik ga daarna Rio naartoe gaan. Maar het feit dat corona heeft toch wel 2 jaar pauze gezet op die dingen. En een half jaar nadat ik mijn eerste volledige triathlon gedaan had, viel alles ineens stil. En ja, toen had ik nog wel de ambitie om als prof naar Hawaii te gaan. Na corona is het niveau enorm de hoogte ingeschoten. En ja, ik werd zelf ook ouder, maar ik zag aan mijn niveau dat dat niet zoveel slechter werd. Mm-hmm. Maar ja, je moest... Ja, full dedication erin kunnen gaan. En met een halftijdse job kon ik dat niet meer. En ik wou die job ook niet meer afgeven. Dus het is wat tweezijdig. Ik heb zeker geen spijt van mijn 2 deelnames aan de Olympische Spelen. Maar ja, corona had gewoon er niet tussen mogen zitten. Ja.
Weet jij overigens nog, toen je begonnen bent met triathlon, wat een van jouw eerste grote wedstrijden was in België?
BK kwartriathlon in Kortrijk.
Voilà, ik wou zeggen, dat was hier niet ver vandaan. Yes. Je werd mij toen de uren voor de wedstrijd getipt door mensen van Atriac, van Hans. Op die moeten letten. Die zou vandaag wel eens op podium kunnen geraken. En dat klopte. Als je hier buiten loopt, uit Kortrijk Expo, en je steekt de lichten over en je gaat rechtdoor, kom je op loopparcours uit. Ja. Want toen lag de finish nog aan de lange munten. Dus je zit eigenlijk vlakbij die plek. Dat moet ook een beetje speciaal zijn, denk ik.
Ja, Kortrijk. Eigenlijk zou ik die kwartriathlon nog eens opnieuw moeten doen, want ik heb hem sindsdien niet meer gedaan, denk ik. Maar ik had een paar maanden ervoor het BK ploegentriathlon gedaan en toen was het ook al, we kwamen door na 1 loopronde en Hans, je wist alle namen behalve die van mij. Ik had er ergens mijn plezier in, want ik vind dat tof om als underdog aan de start te staan. Maar ja, in Kortrijk weet dat ze vanuit de club een beetje vanuit Sophie Gozare kant vroegen om te wachten in het zwemmen. Maar ik had al 3 maanden moeten wachten om mijn eerste kwartriathlon te doen. En een andere kant van de club zei, nee, je moet niet wachten. Toen kreeg ik nog een beetje aan mijn oren van Jolien, Lewili en Joke Koisman dat ik niet al te veel meewerkte op de fiets. Maar ja, het was mijn eerste kwart, ik kon niet veel anders. Gelukkig was dat een paar maanden later op BK Sprint, waar ik dan tweede werd, heb ik dan de mama van Jolien en Jolien zelf waren ze dan wel tevreden over mijn medewerking in het fietsen. Dus ja, dat zegt veel over de progressie dat ik toen op korte tijd gemaakt heb. Ja, het zijn wel speciale wedstrijden, ja.
Ja, die progressie is inderdaad enorm geweest. Je bent eigenlijk heel snel naar een hoog niveau gegroeid en daar heel stabiel in blijven zitten.
Ja, klopt. Ik kwam nu uit het zwemmen en ik had wel een beetje talent voor lopen. Want toen ik in middelbaar zat, zeiden mijn leerkrachten ook, waarom ga dan niet naar atletiek in plaats van zwemmen? Dus ik wist dat wel. In zwemmen was ik ook een beetje prestatiemoe. De druk om 1/10 of 1/100 van uw tijd te halen. En ik ben eigenlijk in triathlon gestapt met het idee van ik wil er plezier uit halen. Maar ja, dan doe je een succesvol BK op je eerste kwart triathlon. En dan gaat die een bal opnieuw aan het rollen. Hè.
Dus, ja. Ja, en dan is die lang blijven rollen. Tim die had nog als vraag van... Ja, we hebben het net gehad van op welke momenten kijk je met de meeste trots terug. Maar je vraagt ook, zijn dat specifieke prestaties of gaat dat dieper? Zijn er ook andere momenten geweest buiten dan de topprestaties dat je denkt van ja, dat was voor mij wel iets heel speciaals?
Ja, puur op prestatie ben ik heel trots op mijn wereldbekerpodium in Cartagena in 2014, waar ik eigenlijk samen met Nicolas Spierig en Paula Finley op het podium stond.
Mooi gezelschap.
En ja, die foto hangt bij mij ook op in de gang. Ik lijk daar wel een fotobom te doen tussen Nicolas Spierig en Paula Finley tijdens lopen. Dat is echt een podium waar ik enorm trots op ben. Maar gewoon algemeen qua triathlon, ik heb in alle continenten wedstrijden gedaan. Ik heb levenswijsheden opgedaan, zowel positief als negatief. Het heeft mij gewoon als mens wel heel hard gevormd ook. Zowel de tegenslagen als de positieve dingen. Ik neem dat ook mee in mijn job. Ik ben zelf heel perfectionistisch, soms op het negatieve af. Maar ja, zowel in mijn job nu als in mijn triathloncarrière, dat zijn dingen dat je gewoon, dat zijn gewoon levenswijsheden dat je meeneemt. Ja.
Ja, ja. Oké, wij zitten hier op dit moment iets na 2:00 middags op Velo Follies. En ik weet niet of dat Sophie even tijd heeft, maar ik denk, heb je niet zo'n klein hongertje zo? Wat denk je van een sportfruit?
Ja,
van
een beetje barke kan er altijd
ja,
wel in.
Welke heb je graag? De cola met cafeïne?
En wel een beetje cafeïne zou geen kwaad kunnen. Voilà. Zo.
Voor mij mag de appel gummy zijn. Ja, voilà. Als ik mag kiezen. En dan voor Katrien de sportfruit, denk ik.
Ja, dat is goed. Ja.
Ja, voilà. Dat komt eraan. Geeft ons de tijd om er even iemand bij te zetten. Want ondertussen is Gert Veldeman er hier ook bij komen staan. Natuurlijk bekend van de naam op het shirt van Katrien en van zichzelf. Mee een van de drijvende krachten achter Wake-up, achter het team 3MD Wake-up Veldeman van de Veldeman Groep. Een van de vier broers. Gert, welkom.
Dank u. Dag Hans.
Gert, ik vraag jou er graag even bij, omdat eigenlijk ben jij samen met je broers en eigenlijk samen met de hele community ermee verantwoordelijk voor dat atleten zoals een Katrien lange tijd op hoog niveau aan sport kunnen doen.
Ja, ik denk dat de basis van de betrachting is die wij proberen te realiseren. Triathlon is een hele dure sport. Ik denk dat wij dat allemaal weten. Materiaal, reizen, coaching, alle mogelijke dingen om uw prestaties te optimaliseren. En voor jonge talenten, zowel als ervaren atleten, is het jaar na jaar een zware opdracht om die budgetten rond te krijgen. En daar trachten wij toch als gedreven, zowel ondernemers als sporters, ons steentje aan bij te dragen om voor bepaalde mensen waar wij echt vinden dat zij dat meer dan verdienen, te helpen om hen hun hobby of job te kunnen uitvoeren in de best mogelijke omstandigheden.
Ja, en ik denk dat heel veel atleten jullie daar dankbaar voor zijn, want uiteindelijk zonder mensen zoals jullie, ja, dan kunnen zij nauwelijks aan sport doen.
Ja, dat is een moeilijke stelling om op te antwoorden, maar ja, dat is wel wat we proberen te doen. Wij stellen een team samen met sportieve ambities, met jonge mensen en ervaren mensen gemengd die zowel op korte afstand als lange afstand bepaalde doelen hebben. En dat geeft ons enorm veel voldoening om daar iets te kunnen in bijdragen. Ik denk dat wij blij mogen zijn dat wij met onze activiteiten, onze firma's, zowel in de bouwwereld als met Wake Up Sports Nutrition, goede resultaten halen. En dan vinden wij het ook niet meer dan normaal dat wij daar iets van terug investeren in anderen. En niet alleen in onszelf of in onze eigen firma's, maar ook in talenten die rond ons zijn in de sport die wij zo graag doen.
Ja, ja, want ik... voilà, daar zijn ze ermee. Lekker. Voilà, ik ga er eentje pakken. Voilà, pak weg. En natuurlijk, podcast en eten, dat gaat niet altijd heel goed samen. Maar we gaan dat ook proberen op deze manier. Voilà. Ik wou net zeggen, Gert, jullie steunen een aantal jonge talenten. Later hier op Vele Verliezen is er ook nog de ploegvoorstelling op het grote podium. Maar jullie blijven ook lang geloven in, zal ik het dan wat de meer ervaren talenten noemen, een Bart Arnouts, een Katrien Verstuift. Ook eigenlijk in de laatste jaren van hun carrière zijn jullie die vol blijven ondersteunen. Ik denk veel sponsoren zouden misschien zoiets hebben van ja, dat zijn niet meer de topprestaties van vroeger. Moeten we daar nog wel mee door? Jullie zijn dat wel blijven doen.
Ja, wij zijn dat blijven doen en dat is heel vaak gebaseerd op persoonlijke klik. Ik herinner mij nog heel goed het eerste gesprek met Katrien die... eigenlijk een mailtje gestuurd had, gewoon om te vragen van oké, er is bij Atriac op dit moment voor mij niet echt nog een plaats in hun ambities. Mag ik eens komen praten? En dat gesprek met mijn broer Stefan en mezelf was gewoon heel aangenaam, heel leuk, goede klik. En ik denk dat dat voor ons al het belangrijkste is. Veel eerder dan het financiële of de grootste, allergrootste ambities. Maar uiteraard, in de gevallen die je noemt, zijn nog altijd over mensen bezig die sowieso ambitie hebben. Ik denk dat Bart Arnouts de voorbije jaren altijd heel ambitieus blijven werken is. Tot 2 jaar geleden nog halve Ironmans op zijn naam en zelfs nog Cozumel, dacht ik, op zijn naam geschreven. Katrien is ook altijd blijven winnen en blijven voor de overwinning gaan. Dus het zijn ook in hun nadagen zijn dat mensen die zeer veel ambitie hebben. En in alles wat ze doen, altijd tot het uiterste gaan. En dat charmeert, daar zijn wij ook heel grote gelovers in. En dat proberen wij in ons werk ook alle dagen te doen.
Ja. Ja, het mooiste voorbeeld is dat Katrien hier nog altijd naast ons in de zetel zit op de wake-up-stand. Hè?
Ja, Katrien is dit jaar, hoe moeten we dat noemen, erelid van 3MD of zoiets. Zij wil heel graag bij de club blijven en wij hebben ook niet liever dan dat ze dat doet. En waar ze zin in heeft, moet ze maar doen. En daar zal af en toe nog wel iets moois tussen zitten, daar zijn we zeker van. En dan gaan wij daar heel hard voor supporteren.
Ja. Hoe kijk jij naar die periode, Katrien, bij 3MD en met het sponsorschap van de Veldeman Broers en ook dat persoonlijke contact?
Wel ja, dat is iets dat de broers mij van in het begin ook duidelijk hebben gemaakt, dat ze veel belang hechten aan het menselijke aspect. Meer dikwijls nog dan aan de prestaties op zich. En ik denk dat in het begin is dat iets dat gegroeid is. En allee, ik heb duidelijk ook de waardering gekregen, niet alleen dit jaar, maar ook de jaren ervoor. Dat ze tevreden waren van de wisselwerking. Ik denk ook naar de jongere leden toe, of de recreatieve leden van 3MD ook. Ik wil de mensen ook met raad en daad bijstaan. Ik heb nu zelf gezegd van ja, je moet mij niet meer in het topteam opnemen. En ik kreeg dan een mailtje van Gert van we maken jou erelid. Maar ik wil nog altijd ter beschikking staan van Team Wake Up Veldeman als ze mij nodig hebben. Of als er eens een T3 nodig is, dat ze iemand extra nodig hebben. Ik voel mij ook gewoon thuis bij de club. Ik heb daar ondertussen ook heel veel vrienden gemaakt. Ondanks dat Dendermonde een klein beetje verder ligt van mijn woonplaats. Maar... dat was ook de reden waarom ik graag bij de club wou blijven. Omdat ik, als ik dan eens kan meegaan trainen of naar een activiteit komen, dat ik de mensen ook terugzie.
Ja. Ja, Gert, 3MD, Dendermonde. Jullie staan daar natuurlijk, of stonden daar heel erg bekend als de vier heemskinderen op het Ros Beijaard. Is dat nog altijd zo? Of is het ondertussen dat mensen zeggen, dat zijn die vier broers van die grote triathlonclub?
Dat zal elk op hun manier... wel een beetje waar zijn. In de sportwereld zal het wat meer rond 3MD en Wake Up zijn. En in het Dendermondse lokale leven zal dat wat meer rond het Ros Beijaard zijn. Maar dat zijn van die dingen die blijven terugkeren. En dat is wel leuk ook. Dat vinden we wel aangenaam en tof.
Want ik heb jullie ooit leren kennen als de Veldemannen. Hè? In de periode samen met een Thomas Mannaert. En ook zo'n paar straffe mannen uit de streek. Die hard konden fietsen. Die zich kwalificeerden voor Hawaii. Die daar altijd een Vlaamse kermis organiseerden. Met veel supporters mee naar Kona. Daaraan Palani en Hot Corner. En dan zit je hier nu met ondertussen ja, hoeveel leden bij 3ND Dendermonde?
Het exacte aantal weet ik niet, maar ik denk rond de 225 op dit moment. Dus dat is een beetje uit zijn voegen gebarsten. Dat is nooit een uitgesproken ambitie geweest om zoveel leden aan te trekken. Maar het concept van een club waar plaats is voor de ultieme recreant die een allereerste kwart of een achtste wil doen, in combinatie met topcoaches en topatleten die internationale doelen stellen en met ons team Wake-up Veldeman dat we straks ook gaan voorstellen op het hoofdpodium en waar we heel trots op zijn die echt het allerhoogste ambiëren met de Olympische Spelen eventueel of wereldkampioenschappen op de lange afstand. Dat is een heel toffe combinatie die aanspreekt en die heel erg motiverend werkt voor al wie daar in en rond de club werkzaam is.
Ja, en ik zie ook af en toe zo wat kleine veldemannetjes en steeds minder klein, maar die groeien als kool rondhuppelen in triathlonkledij. Hoeveel van de Veldeman kids zijn ondertussen ook triatleet?
Meerdere. Snel geteld. Stefan zijn twee zonen, Stijn zijn twee zonen. Vier al zeker. Ja. Mijn vriendin haar zoon ook, dus dat is al vijf. En dat gaat zo maar door. En we hier op een punt te komen, ik althans, hè, ik ben de meest recreatieve van ons vieren. Ik word al gewoon eraf gereden door die gasten. En we komen op het punt dat de oudste stilaan ook Stefan het vuur aan de schenen kunnen leggen. En enkel onze Stijn, die is in tegenstand gegaan. Die is terug keihard aan het trainen. Die heeft weer een 3-jaren-plan. En misschien staan we dan in 2028 nog eens met een man of 30, 40 op Palani te supporteren.
Dan wil ik meegaan.
Ja, voilà. Katrien en ik, wij regelen de bus.
Dat zou heel tof zijn. Dat zou heel tof zijn.
Ja. Nee, maar ik wou er even op terugkomen. Jullie zijn echt wel enorm gegroeid de afgelopen jaren. En ik denk ondertussen een van de grootste Belgische clubs zelfs in het triathlonleven. Als je kijkt naar die hele groep, zijn daar figuren die er tussenuit springen van jou? En je zegt van, daar ben ik echt wel trots op.
Ja, we zijn trots op heel veel mensen. En dat gaat van de recreanten die een ultieme prestatie leveren tot onze toppers. Ja, we hebben natuurlijk in ons team een aantal jonge, zowel dames als heren, die het op de korte afstand internationaal aan het maken zijn. Jasper en Rune en noem maar op. We hebben een paar op de... Ja, Katrien Maas heeft Olympische ambities. We zullen zien hoe ver zij daarin geraakt. Op de lange afstand hebben we dan Pamphile, Manuel en Joran. Ook drie op dit moment subtoppers, maar met mogelijkheden misschien hier en daar om nog verder te gaan. Bij Joran weten we dat ook nog niet. Die is nog niet zo lang bij de club. Maar die is alleszins heel, heel sterk bezig. Dus dat zijn allemaal dingen waar wij heel trots naar kijken en naar opkijken. En waar wij heel graag onze steun aan verlenen. En dat maakt het wel heel leuk om te doen eigenlijk.
Ja, geweldig dat jullie dat blijven doen. Voilà. Tof. Ik heb nog een paar vragen voor Katrien van onze luisteraars. Voordat we stilaan gaan afsluiten. Eentje is van Brian. Aan welke les die je als topatleet hebt geleerd, heb je het meeste in het dagelijks leven buiten de topsport om? Een beetje filosofische vraag, maar ik vind het wel een mooie.
Ik moet er heel even over nadenken, maar anderzijds, ik denk dat ik het er juist al een beetje heb aangehaald. Ik ben in mijn leven als topatleet en ook in mijn werk heel perfectionistisch. En soms moet ik gewoon tegen mezelf zeggen, het kan ook met ietsje minder al goed zijn. Zowel in mijn trainingen als op mijn werk. Want ik verwacht van mijn collega's evenveel perfectionisme als van mezelf. En ik weet dat je dat van jezelf en van anderen niet altijd per se moet verwachten om goed te zijn.
Alright, dat is een goeie. Dat is een goeie. En dan hebben we nog een vraag van Michelle. Als topsporter weet jij als geen ander wat het is om af te zien. En hoe je juist op die momenten doorgaat in plaats van opgeeft. Kun je aan een beginnende triatleet zoals ik uitleggen hoe je zoiets doet?
Ik denk dat je dat één al in training kan gaan nabootsen eigenlijk. Als je bijvoorbeeld in een intervaltraining bij je laatste herhalingen wilt opgeven, van juist daar door te bijten. Ik heb dat in een tijd ook in het boek van Mark Hermans gelezen. Als je in training al niet de limiet durft of kunt opzoeken in je laatste herhalingen of naar het einde van een interval toe, dan ga je dat in wedstrijd ook niet kunnen. Plus, in wedstrijd zeg ik ook vaak tegen mezelf, zeker naar het einde toe, dat voor iedereen moeilijk is. En iedereen ziet op een bepaald moment af. En wie weet ziet de anderen nog meer af dan uzelf. Maar als je dan juist opgeeft, dan geef je je eigen gewonnen. Terwijl, juist op die momenten dat het moeilijk wordt, wordt het verschil gemaakt tussen winnen of verliezen.
Ja, een hele mooie, hè. Een hele mooie. Ik denk dat het een goeie is om hier onze live Triathlon Praat podcast mee af te sluiten. Ik ga wel vragen, Katrien, dat jij dat wil doen. Want normaal gezien bij ons doet Tim dat. En dan eindig ik altijd door te zeggen tot dan. Dus jij mag hem afsluiten en ik ga dan straks tot dan zeggen.
Wel, ik zou graag willen afsluiten met Tim alleszins al veel beterschap te wensen. Spijtig dat hij er niet kon bij zijn, maar veel beterschap dus. En is er een vaste quote? Ik hoop iedereen sowieso nog eens op een triathlonwedstrijd tegen te komen, want ik ben dan wel officieel gestopt, maar ik blijf nog altijd in het wereldje actief. Ik heb daar te veel vrienden. Dus hopelijk tot gauw.
Voilà, ik zou zeggen, tot dan.